Welkom. Leuk dat je luistert naar de AMLC-podcast van het Anti-Money Laundering Center. Witwassen vormt een ernstige bedreiging voor de economie en tast de integriteit van de financiële sector aan. Het AMLC is een kennis- en expertisecentrum waar publieke en private partijen nationaal en internationaal samenwerken om witwassen te bestrijden. Met de AMLC-podcast willen we partijen op een toegankelijke wijze steunen bij het effectief bestrijden van witwassen.
Ik ben Erik Rijssenheber, anti-witwasspecialist bij het AMLC en in deze podcast bespreken we de Litouwse internetbank Trustcom Financial die miljarden zou hebben witgewassen. We bespreken deze casus aan de hand van een artikel dat Lucas Kotkamp publiceerde op afgelopen 14 maart. Lucas is onderzoeksjournalist bij Follow the Money. In deze podcast noemen we enkele namen van betrokkenen die worden vermeld in zijn artikel. De verdachten zijn nog in afwachting van hun proces. Een link naar het artikel hebben we voor de volledigheid opgenomen in de show notes bij deze podcast.
Welkom Lucas. Hi. Echt dank voor je bijdrage aan deze podcast vast.
Hi, leuk om hier te zijn.
Ik verwacht dat veel van onze luisteraars je artikel al hebben gelezen, want de Field is, zoals je wellicht weet, geabonneerd op de Follow the Money artikelen. Het artikel van 14 maart 2024, nog redelijk recent dus, gaat over een grote witwascasus en aangezien er inmiddels veel interessante details over die casus publiek bekend zijn, wilde ik er in deze AMLC-podcast ook graag wat aandacht aan besteden en ik was heel blij dat jij ja zei op mijn uitnodiging. Artikelen van Follow the Money lees ik vaak en gretig en ja, ik luister ze ook wel eens, hè, want jullie hebben ook een hele mooie podcast. Ook van het artikel dat jij schreef over Trustcom heb ik gesmuld natuurlijk. En de link met Nederland was ook indrukwekkend hoe je die beschreef. Om nu in de AMLC-podcast eens een onderzoeksjournalist te ontvangen is voor mij natuurlijk wat onwennig, maar ook vooral een eer. Wat vind jij nou het belangrijkste dat onze luisteraars in Nederland kunnen leren van deze casus op grote witwaszaken in de toekomst beter te kunnen detecteren of wellicht zelfs misschien te helpen voorkomen?
Ik denk bij deze casus en wat ook wel de aanleiding was voor ons om er tijd aan te besteden, is dat je vrij snel in beeld krijgt dat dit soort netwerken eigenlijk altijd actief zijn in meerdere rechtsgebieden. En dat is eigenlijk ook wat ik over probeerde te brengen met het artikel. Er zit heel veel achter, meerdere landen zijn betrokken. Dus het is altijd belangrijk om in gedachten te houden dat je die blik nooit vernauwt tot alleen wat er in Nederland gebeurt.
Nou, ik denk dat luisteraars zullen merken in de rest van deze podcast dat er inderdaad heel wat internationale linkjes zijn te leggen in dit verhaal. Maar voordat we die casus verder gaan bespreken, dank voor je eerste teaser. Kun je eerst nog even kort iets over jezelf vertellen?
Nou, ik ben Lucas Kotkamp, onderzoeksjournalist bij Follow the Money. Ik schrijf bij Follow the Money vooral over de klassieke Follow the Money onderwerpen. Dus veel witteboordencriminaliteit, corruptie, witwassen. En probeer dat eigenlijk op zo'n concreet mogelijke manier in beeld te brengen. Het zijn vaak lastige onderwerpen, abstracte onderwerpen. En geld beweegt, geld vloeit. We verzinnen allerlei metaforen om het een beetje helder in beeld te brengen. En daar hou ik me mee bezig.
Mm-hmm. Ja. Maar heeft het ook met jouw rechtvaardigheidsgevoel te maken? Dat je denkt, hoe kan dit nou zo verlopen?
Ik denk het wel. Ja, verbazing had ik heel erg. Ik heb altijd een grote verbazing van dit soort dingen. Ook, ik bedoel, de mensen die naar deze podcast luisteren hebben er natuurlijk waarschijnlijk heel veel ervaring mee. Witteboordencriminaliteit, het is iets waar mensen over het algemeen toch helaas vrij makkelijk mee wegkomen. Mm-hmm. En het zijn ook inderdaad vaak mensen die ook op bepaalde posities in de maatschappij staan, dat ze het ook zo kunnen regelen voor zichzelf dat ze ermee weg gaan komen. Ja. En daar zit zeker irritatie, maar ook wel dus inderdaad iets wat mijn rechtvaardigheidsgevoel heel erg activeert. Ja. Ja.
We gaan het dus hebben over de Litouwse internetbank Trustcom Financial. Voor zover jij weet, wanneer en waardoor kwam Trustcom voor het eerst op de radar bij Europol en wellicht Nederlandse opsporingsdiensten?
Dat is een goede vraag. Er zijn een aantal momenten in kaart te brengen vooruit openbare informatie en ook wat Europol recent naar buiten heeft gebracht over Trustcom. Tussen 2020 en 2021. Er zijn op een gegeven moment een heleboel klachten binnengekomen bij de, laten we zeggen, de FIU in Litouwen. Hè, dat daar iets misging. Dat er een financiële instelling was die heel vaak betrokken raakte bij fraude, oplichting, ook kleine witteboordencriminaliteit. Online fraude, dropship fraude, dat soort dingen. En toen heeft op een gegeven moment de Centrale Bank van Litouwen heeft Trustcom een boete opgelegd voor falend witwasbeleid, anti-witwasbeleid. voor 10 verschillende onderdelen van de Litouwse anti-witwaswetgeving, de Litouwse WWFT.
Dat is niet misselijk, ja.
Nee, zeker niet. Flinke boete ook voor hun doen, €130.000 om en nabij. Bestuurlijke boete. En wat ik daarvan af weet is dat ongeveer rond dat moment zijn er denk ik een paar mensen aangegaan in Europa die dachten, hey, hier gebeurt wel misschien wel iets groters.
Mm-hmm.
En toen is er een groot onderzoek gestart in Italië, waar uiteindelijk later twee Baltische staten, Letland en Litouwen, bij betrokken zijn geraakt. Toen is in 2022 de vergunning van de bank helemaal ingetrokken. En sindsdien bleef het even stil, tot dit jaar. Toen de organisatoren, of eigenlijk de oprichters van de bank, werden opgepakt. Samen met een groep andere mensen, even uit mijn hoofd, 18 anderen. Voor het, nou ja, het runnen van een criminele organisatie. De bank zelf is volgens het Openbaar Ministerie van Italië en Europol een criminele organisatie. En is ook met die bedoeling opgericht.
Dus de opsporingsdiensten van Italië en Litouwen hebben daarin samengewerkt?
Ja.
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 Je hebt al gezegd, er kwamen nogal veel meldingen van ongebruikelijke transacties binnen bij de FIU in Litouwen. Waren er nog andere dingen waardoor ze tegen lamp liepen? Of was het vooral die ongebruikelijke transacties?
Nou, wat er in Italië gebeurd is, wat de aanleiding gaf tot het onderzoek waardoor de eigenaren uiteindelijk zijn opgepakt, dat weet ik niet zo goed. Ik weet wel dat de bank dus al sinds laat 2020 op de radar stond. Omdat hij ook in een aantal andere strafzaken langskwam. Ik bedoel, bij alle financiële instellingen die hun WWFT-beleid niet op orde hebben, kom je ze langzaam tegen.
Ja, ook in het buitenland dus.
Ook in het buitenland. Kleine, misschien is er een witwasser die opgepakt wordt in, weet ik veel, Roemenië, en opeens blijkt hij rekeningen te hebben bij zo'n instelling of elders. Komt dat de hele tijd langs en dit balletje is heel duidelijk gaan rollen. En in 2022 kwam dat echt tot de explosie.
Heb je een beetje beeld? Want je zei dat er echt 16 mensen, geloof ik, opgepakt waren.
Ja, ik heb het even niet 16 of 18, geloof ik.
Maar er waren twee Italiaanse hoofdverdachten, dacht ik, toch?
Ja. Ja. Ja, dat zijn Michele Sconamiglio, als ik het goed uitspreek, en Marco Spinola.
Waar worden de betrokkenen van verdacht?
Nou, witwassen, uiteraard.
Ja.
Betrokkenheid bij een criminele organisatie. En ja, ik heb de tenlastelegging niet gezien. Die heb ik ook nog niet. Ik kan me voorstellen eigenlijk alles wat daar aan vast zit. Fraude, boekhoudfraude, valsheid in geschriften.
Mm-hmm.
Geen idee.
Het ging om een betaalinstelling in Litouwen, toch?
Ja, een elektronisch geldinstelling.
Wat is er bekend over de mogelijke omvang van de witwaspraktijken?
Nou, in ieder geval het bedrag. Er zijn door twee partijen zijn concrete bedragen genoemd. Eén is Europol zelf en de ander is het Openbaar Ministerie van Napels. Europol heeft een bedrag genoemd van €2 miljard... in de totale bestaansduur van die bank. Is in 2017 opgericht, in 2022 opgedoekt door de Centrale Bank van Litouwen. Het Openbaar Ministerie van Napels spreekt van €2,6 miljard... en geeft in het persbericht wat ze er kort na de arrestatie over hebben gepubliceerd aan, dat komt uit heel veel verschillende soorten criminaliteit.
Nou, daar komen we zo nog op terug, maar we moeten even iets rechtzetten. Het is dus een elektronisch geldinstelling.
Mm.
Je zei net bank, dat is niet helemaal hetzelfde, geloof ik. En ik noemde net al betaalinstelling. Kun je nog kort heel even vertellen, wat is de rol van zo'n elektronisch geldinstelling? Wat doet zo'n partij en hoe kun je daar dan mee witwassen in het kort?
Ja, nee, hele belangrijke vraag inderdaad. Ik denk het belangrijkste om dan ook kort te bespreken. Kijk, wij noemen het in het artikel een internetbank. Dat is ook met een reden, want in ieder geval wat wij hebben geconstateerd, maar ook wat ik vorig jaar in een onderzoek met een aantal internationale media naar Bandenia, dat is een criminele bankorganisatie die in Spanje via ING ook veel heeft witgewassen. Die is nog steeds actief overigens.
Interessant, oké.
En wat je daar eigenlijk ziet is dat nu de grote banken de afgelopen jaren best wel fik zijn aangepakt. Dat je nu door de-risking, door strenger KYC-beleid, dat heel veel criminelen op zoek gaan naar een soort tweede lijn. Je ziet ze terechtkomen bij PSP's, bij elektronisch geldinstellingen. En tegelijkertijd, en dat zag je heel duidelijk bij Trustcom, dat zie je ook bij een aantal andere EMI's, is die organisaties die zijn zich steeds meer aan het gedragen als een bank. Die zetten zichzelf ook in de markt als een bank.
Kan
daar gewoon een bankrekening openen. Ze hebben geen volwaardige bankvergunning, dus je mag geen geld uitlenen. Basisprincipes die je nodig hebt om geld wit te wassen en dat op een manier te doen dat het slachtoffer denkt dat hij met een legitieme bank te maken heeft, of een erkende bank te maken heeft, die zijn in principe hetzelfde. En bij Truscom was dat ook zo.
Je zegt nu slachtoffer. Waren er slachtoffers dan? Of werd er alleen wit gewassen door die EG? En,
nou ja, in ieder geval de slachtoffers van de criminaliteit waaruit het geld afkomstig is, dat uiteindelijk is witgewassen.
Ja, ja.
En als het helemaal blijkt te kloppen uiteindelijk, en ik blijf deze zaak ook nog wel onderzoeken, dat het echt een criminele organisatie in zichzelf is geweest, die heel nauw te maken had met een aantal misdaadsyndicaten in Europa, hele nauwe banden onderhield met die organisaties, dan zou je kunnen zeggen dat Truscom zelf ook slachtoffers heeft gemaakt. Ze hebben die infrastructuur helemaal opgebouwd, zodat het niet langer alleen iemand, een natuurlijk persoon is die zich voordoet als iets anders dan die is. Mm-hmm. Maar dat de hele fraude-infrastructuur eigenlijk vanaf het begin af aan is opgebouwd om dat te kunnen faciliteren, inclusief de bank zelf.
Ja, maar ze hebben dus tijdelijk wel een vergunning gehad van de Litouwse toezichthouder.
Ja,
en
als EMI.
Uit jouw stukken blijkt dat ze toen eigenlijk al in criminele handen waren, of hebben ze een EG die al een vergunning had overgenomen, een criminele takeover of zo?
Nee, ze hebben echt die vergunning hebben zij zelf aangevraagd. Die hebben ze ook gekregen in 2017. Ik heb naast het persbericht van Europol en wat informatie die ik heb gekregen van het Openbaar Ministerie van Napels ook een beeld proberen te schetsen van wat voor organisatie was dit toen. En je ziet wel heel veel rode vlaggen die er echt wel inderdaad op wijzen dat er wel een bepaald motief achter het oprichten van deze organisatie zat. Of dat nou wie dan de aanjager daarvan is, dat is een beetje de vraag. Maar de IT-infrastructuur was verhuld in een datacentrum in Napels, terwijl de bank in Litouwen werd opgericht door twee Italianen met helemaal geen aantoonbare achtergrond in de fintech.
Ja.
Geen link met Litouwen ook.
Nee.
De bank heeft nooit een kantoor gehad in Litouwen. Het is echt alleen maar
Voor de vergunning,
de papieren werkelijkheid.
Bijzonder. Ja.
En dat is ook wel interessant. Litouwen, maar de Baltische Staten in de breedte, ook Estland en Letland, die hebben zich de afgelopen jaren heel erg geprofileerd als de hub in Europa voor EMI's en PSP's, voor fintech. Zeker na de Brexit, het Verenigd Koninkrijk is dat altijd geweest. Ja, ik bedoel, je hebt nog steeds met Europese wetgeving te maken, dus binnen in Europa was er wel een nieuwe hub nodig. Nou, de Baltische Staten zijn heel erg in dat gat gesprongen. Ik denk dat je best serieuze vragen kan stellen bij wat is het toezicht van de centrale bank hierop in hoe makkelijk zij dit soort vergunningen vergeven. We zagen na het Wirecard-schandaal dat er ook een EMI was die op de dagen voordat Wirecard failliet werd verklaard 100 miljoen euro er doorheen heeft gejaagd. Ik ben even de naam kwijt van die organisatie, maar ik weet dat die is ook zijn vergunning kwijtgeraakt. En er zijn wel meerdere van dat soort schandalen. Er zijn heel veel Baltische fintechs die echt wel een hele smerige reputatie hebben. Het Truscom ook.
We hebben ook van de European Banking Authority een rapport gezien van vorig jaar, waarin stond dat die fintech companies nog niet altijd alle AML-compliance op orde hadden.
Nee.
Voor welke partijen werd er wit gewassen? Was dat voor hun eigen crimineel verkregen vermogen? Of deden ze het als een soort witwas as service of zo?
Ik denk een beetje van beide. Het is een klein beetje speculatie, omdat ik natuurlijk wederom niet in de hoofden kan kijken van de organisatie.
Nee,
van
maar
de
het is ook niet duidelijk gebleken uit de
Het is niet helemaal duidelijk slagen. Gebleken. Wat wel zo is, is het is dus een organisatie die is opgericht door twee Italiaanse mannen. Twee mannen die uit de omgeving Napels komen. Volgens het Italiaanse Openbaar Ministerie en ook Europol is de helft van de klantenbase van Truscom zijn Italianen. En daar zouden veel leden van de Casalesi-clan, een maffia-organisatie, en de 'Ndrangheta, ook een maffia-organisatie, tussen zitten. Dus wederom, terugkomend op de vraag van wat was de aanleiding eigenlijk voor deze man om deze instelling op te richten. Het heeft alle schijn van dat daar wel een zekere planning achter zat om dan voor bepaalde groepen, voor bepaalde misdaadsyndicaten, dit soort diensten te verlenen.
Ja.
Vraag is natuurlijk of die twee mensen, die Marco Spinola en Michele Sconomiglio, ook zelf lid zijn van die organisatie of via in contact kwamen met die groepen.
Je zei al eerder, zo'n EGI kan verschillende financiële diensten aanbieden. Wat voor soort financiële diensten moet ik verder nog aan denken naast gewoon het openen van een bankrekening daar, zonder al te veel vragen?
Wat Truscom in ieder geval deed, is zij boden prepaid creditcards aan. Dat is ook een bekend verschijnsel. Het is makkelijk om het geld op te vullen.
Overal uit te kunnen geven.
Ja, ja. Dat boden ze aan. Ik weet dat ze ook crypto in fiat omwisselden en de andere kant op. Dus eigenlijk wederom meerdere manieren om geld van kleur te doen veranderen.
Ja, dat klinkt wel als witwassen, ja. Is er meer bekend over die prepaid cards waar je het over had? Konden die in het normale betaalverkeer dan ook inderdaad echt gebruikt worden? En zit daar dan... Want dan moeten ze dus ook geaccepteerd zijn geweest door partijen als Mastercard en Visa en dergelijke?
Ja, daar heb ik bij deze niet zo ingedoken. Mm-hmm. Dus dat zou ik niet durven zeggen. Ik bedoel, wanneer dit soort zaken langskomen, ik heb er niet over geschreven, maar ik heb er wel over gelezen, is dat wel vaak inderdaad het patroon. Dus het lijkt mij wel, maar dat zou geen idee. Nee.
Oké. En je weet ook niet of er bijvoorbeeld limieten op die kaarten zaten?
Geen idee, nee. Nee.
Had Trustcom alleen een witwasfunctie of hadden ze ook legitieme klanten?
Dat is ook een goede vraag. Geen idee. Okay. Ik kan me voorstellen dat op het moment dat jij... Ze hadden wel een website. Ik bedoel, jij kon je aanmelden als je wil. Ik kon me ook aanmelden als ik zou willen.
Ze hadden wel een professioneel ogende website.
Het zag er allemaal heel erg netjes uit. Ze hebben zelfs een app in de Google Play Store. Ik geloof dat die ook nog steeds online staat. Trustcom, in beheer van een Britse brievenbus genaamd Trustcom.
Het is ook wel opvallend dat dat soort namen dan gekozen worden. Hè? Trustcom vind ik nou niet per se een naam die past bij een...
Nee, het klinkt niet heel betrouwbaar. Nee. Nee.
In je stuk schrijf je ook over een Venloze verdachte. Die was betrokken bij deze hele zaken. Die zit dan in Nederland. Weet je wat zijn rol in het geheel was?
Ik weet niet precies wat zijn rol in het geheel was. Ik stuitte op een gegeven moment op een vonnis waarin Trustcom voorkwam. Werd genoemd als organisatie die de interesse had van de Duitse politie. Het ging erom dat er op een gegeven moment een Europees arrestatiebevel was uitgevaardigd. De Duitsers waren bij de Nederlandse politie gekomen. Die zei, wij kennen deze man. Het was een man.
Ja, ja.
Wij zijn geïnteresseerd in deze persoon. Willen jullie een inval doen bij hem thuis? Wie de persoon precies is, weet ik niet.
Nee.
Maar voor ons is het natuurlijk heel interessant. En dat is ook een beetje de reden waarom ik het artikel heb geschreven. Met vrij grove verfstreken kon je bij deze zaak heel snel al die verschillende facetten in beeld brengen van wat is zo'n organisatie, wat doet zo'n organisatie en waar is zo'n organisatie allemaal tegelijkertijd actief. En om dan te weten dat er ook in Nederland een klant is van Trustcom. En als je de uitspraak leest, ook toch wel inzage krijgt in de manier hoe deze persoon te werk ging, mocht die uiteindelijk vervolgd zijn of schuldig bevonden. Ik geloof niet dat dat gebeurd is. Maar in het vonnis lees je dat hij naast Trustcom met meerdere EMI's tegelijkertijd met geld aan het schuiven was. Waar jullie ook onderzoek naar hebben gedaan, geloof ik, het opknippen van de transactieketen over verschillende organisaties met toch wel betrekkelijk slechte KYC. Wat dus volgens mij in deze ook duidelijk het geval was.
Naar voren kwam, ja, duidelijk, ja. Wat ik me afvroeg, hè, ik kan me ook voorstellen dat je daar ook in het onderzoek niet per se heel goed zicht op kreeg. Maar hoe kregen die criminele klanten van Trustcom hun geld dan op de rekeningen van Trustcom? Ja, en ik zeg criminele klanten, maar het waren ze misschien ook zelf deels. Maar weet je hoe dat in zijn werk ging?
In deze zaak niet specifiek.
Nee.
Kijk, het is ook een beetje, wij hebben het er op de redactie ook wel eens over, binnen de hele schakel van fiat of online betalingen naar whatever, zitten natuurlijk heel veel stappen en heel veel komen wat makkelijker in beeld dan anderen. Het gaat de laatste tijd heel veel over ondergronds bankieren. Ja. In het Parool stond recent nog een mooi artikel over een ondergrondse bankfiliaal in Amsterdam, die 500 miljoen euro cash er doorheen hebben gejaagd. Maar eigenlijk de schakel daarna, die komt waar Trustcom over gaat, die komt eigenlijk zelden echt in beeld, in ieder geval in de media. Misschien ook omdat hij abstracter is, maar dat is een beetje speculatief. In de Badenia-zaak zagen we dat wel al, dat dit de schakel is daarna.
Ja, de eerste stap, hoe maak ik cash naar digitaal geld op mijn rekening daar, dat is niet echt duidelijk in beeld gekomen nog.
Nee, maar ik kan me voorstellen dat in deze zaak, zoals dat ook bij de Bandenia-zaak aan toe ging, dat wordt gewoon via eigenlijk klassieke witwasmethodes, winkeltjes, investeringen, van de een naar de ander, wordt dat gestort. En vervolgens gaat dat van EMI naar EMI, van bankrekening naar bankrekening. Hè? En ook wat Europol en het Italiaanse Openbaar Ministerie eigenlijk over deze zaak zeiden in hun persberichten, verschillende vormen van fraude, dropshipping met fraudeleuze bedrijven, dan heb je natuurlijk ook geen fiat nodig. Dus dan...
Maar ik kan me wel voorstellen dat bepaald vermogen in contant geld daar redelijk makkelijk omgezet kon worden en op die rekeningen gestort. Want vragen zouden ze niet gaan stellen daar. Terwijl je normaal gesproken altijd wel ook legitimering nodig hebt om het überhaupt op een rekening te kunnen krijgen.
Ja.
Ja. als ik het dus goed begrijp, kwam er dus geld op rekeningen bij Trustcom. En waren er ook mogelijkheden om dat direct door te sluizen naar belastingparadijzen? Is dat correct? Is dat zo gegaan?
Dat is correct.
We hebben het al over de toezichthouder gehad. En die had die heeft op een gegeven moment iets gezien en heeft de vergunning ingetrokken. Ik kan me voorstellen dat er nog meer partijen bij betrokken zijn geweest die iets zouden moeten weten. Weet jij bijvoorbeeld of er juristen of accountants gekeken hebben naar deze partijen of geholpen hebben bij het verkrijgen van die vergunning in Litouwen? Want je zei, er zijn FIU-meldingen. Zijn dat meldingen geweest van dit soort partijen misschien?
Ik denk het niet. De meldingen die naar mijn weten kwamen vooral van andere financiële instellingen. Of misschien dat klanten zelf wel eens aangifte hebben gedaan. Ik ben opgelicht. Er zijn best wel veel advocatenkantoren en notariaten betrokken door heel Europa bij het faciliteren van deze organisatie. Ook in Nederland. Ik denk dat je daar een beetje op doelt. Er was een kantoor ook in Litouwen die de instelling in 2017 aan zijn EMI-vergunning heeft geholpen. Dat is een kantoor dat heet Sorainen.
Yeah.
Dat is eigenlijk een vrij groot notariskantoor. Een notariaat, advocatenkantoor. Ik geloof dat zij 250 mensen in dienst hebben. Ik heb ze ook gevraagd om een reactie. Die wilden ze liever niet geven. Ze hadden wel heel trots op de website gezet dat ze Trustcom aan een vergunning hebben geholpen.
Heel bijzonder ook.
Ja, nee, zeker heel bijzonder. Valt er ook wel iets voor te zeggen dat in 2017 er komt een organisatie naar je toe die zegt, wij hebben ambities, we willen heel graag een EMI oprichten. Dat je dan denkt, nou ja.
In die fase is moeilijker al vast te stellen dat er iets geks achter zit.
Ja, waarom ook niet?
Ja.
Ik denk dat je wel bij de manier hoe dat in Nederland is gebeurd. Het Trustcom had ook een Nederlandse holding. Nog steeds, Trustcom BV. Is dat wel heel anders gegaan. En daar zijn wel ook een aantal klassieke rode vlaggen. Op een gegeven moment is Trustcom, of eigenlijk de twee Italianen achter de organisatie, die zijn via een bedrijf in Nederland, zijn zij op zoek gegaan naar een notaris om een BV'tje op te richten, zoals dat gaat. Die zijn toen uiteindelijk terechtgekomen bij een notaris uit Alkmaar. Maar die zijn nooit bij de notaris uit Alkmaar geweest. Die hebben dat via Skype allemaal gefixt, kort gesprekje gehad. Organisatie om in de arm genomen om een BV op te richten, virtuele kantoorruimte te regelen in het Olympisch Stadion in Amsterdam. En dat was het.
Die notaris had jij ook om een reactie gevraagd, geloof ik.
Had ik ook om een reactie gevraagd en die was daar eigenlijk heel open over. Die zei in 2017, ja, hij herinnerde zich het vaag. Hij zei, de kans dat ik deze mensen heb gesproken, fysiek heb gezien, is niet zo heel erg groot. Want destijds regelde hij dat met die virtuele kantoorruimtes, met de afstand tot de klanten. Veel buitenlandse klanten kwamen bij hem. En hij zei daar eigenlijk over, kijk, er is natuurlijk het Nederlands vestigingsklimaat. Wij willen graag openstaan voor buitenlandse bedrijven. Dus dat moeten we zo makkelijk mogelijk maken. Nou ja, dit is daar een van de gevolgen van, als dat zo makkelijk gaat. Trustcom was gevestigd in een virtuele kantoorruimte van Offices for You in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Nou, daar staan op dit moment, geloof ik, 500 of 600 bedrijven ingeschreven. Dat zijn allemaal bedrijven, als je heel even snel aan de KVK kijkt, dat zijn een heleboel Chinezen, ook nog Russen wel, Italianen. Ook Italianen die 10, 20, 30 BV'tjes hebben met hele vage namen. Ja, je bent heel uitnodigend naar buiten, maar volgens mij is het wel een stuk makkelijker om dan ook een schifting te maken. Hoe houden we daar toezicht op? Ja. Bij Follow the Money hadden we kort geleden ook een publicatie van twee collega's van mij over Vadim Blauwstein van Trustkantoor Blauwstein. Mm-hmm. Natuurlijk ook een bekende zaak. Die regelt eigenlijk ook op deze manier bij een oude villa van hem in Utrecht, als ik het goed begrijp, hetzelfde. En dan kan je echt wel vragen stellen van, is dat... Dat moet toch makkelijker in de gaten te houden zijn dan we nu doen. Er is beslag gelegd op die villa. Hoe kan het dat er 300-400 bedrijven op worden ingeschreven met een handjevol van dezelfde eigenaren?
En zijn daar dan niet ook altijd notarissen bij betrokken? Voor elke oprichting van elke BV heb je toch een notaris?
Er zijn altijd notarissen bij betrokken.
Ja.
En ik kan me ook voorstellen, dat was ook een eerdere publicatie in diezelfde serie over Vadim Blauwstein, dat er één notaris, die richtte de hele tijd BV'tjes op, die ook terugkwamen in heel veel verschillende fraudezaken, ja, en oplichting. Ja, niet van het tableau geschrapt, niets mee gebeurd. Ik denk dat daar nog wel een hoop te halen valt,
ja,
om dat beter in elkaar te zetten.
We zien inmiddels in ieder geval al Italië, Litouwen en Nederland. Waarom kozen Italianen voor Litouwen om zich te vestigen? Ik wil heel even naar dat internationale fenomeen kijken, hè, van dat witwassen. Zou dat niet al een red flag op zich moeten zijn voor de vergunningverleners?
dat er Italianen in Litouwen iets willen.
Ja.
Dat zou goed kunnen. Hetzelfde aspect natuurlijk met je wil een open economie hebben. Dat die twee mannen nou eenmaal Italiaans blijken te zijn. Ja, je zou kunnen zeggen als je daar dan echt op gaat profileren, dan is dat ook een vorm van etnisch profileren.
Niet zomaar, nee.
Dat kan niet zomaar. Ik zou ervoor willen pleiten dat de Baltische fintechs als geheel een red flag zijn op dit moment. Omdat van een afstand, hè, als journalist, iemand die het ook beschouwt vooral, gaat er zodanig veel mis op dit moment dat je ja toch wel twee keer achter je oren mag krabben als je ziet dat twee Italianen een fintech oprichten in Litouwen. Maar dan zou ik willen zeggen dat dat meer iets is waar andere lidstaten alert op moeten zijn of andere ondernemers alert op moeten zijn dan per se de centrale bank van van Litouwen.
Nou, het blijft natuurlijk ook een lastige inschatting. We zeggen met z'n allen, we willen in Europa een vrij verkeer van goederen en personen. Dus het zou eigenlijk allemaal juist wel moeten kunnen. Misschien dat het juist ook wel een streven is om dit soort dingen juist te stimuleren. We hadden het al over de link met de Nederlandse BV ook. Weet je wie de dagelijks bestuurders van die BV waren?
Dat waren die twee Italianen.
Ook? Ja. Oké. Okay. Ja, en wat was de rol van die Nederlandse BV? Waarom hadden ze die dan opgericht?
Volgens de statuten eigenlijk heel plat om financiering te regelen voor andere holdings binnen het concern. Of financiering te verstrekken. Dus ik kan me voorstellen dat er leningen, papieren leningen naar de Litouwse holding gingen. Eigenlijk een makkelijke manier om met geld te schuiven of het geld in Nederland op te halen. Ik bedoel, Nederland is natuurlijk een ontzettend betrouwbaar rechtsgebied. De hele wereld kijkt naar Nederland, daar zal het wel goed gaan. Wat er achter de schermen gebeurd is, waarom dat geld dan, of waar dat geld dan vandaan kwam, als het überhaupt natuurlijk is gebruikt, dat zou ik niet weten. Nee. Maar ik kan me eigenlijk ergens wel voorstellen, als jij een Nederlandse BV in je groepstructuur hebt, dat is een teken van betrouwbaarheid. Ik bedoel, het is hier toch gelukt.
Ja, misschien is dit wel een beetje te veel speculeren, maar dat is ook wel een doel van die witwassers, om dan zo'n BV erbij te hebben, zodat ze ook meer legitimiteit verkrijgen.
Het zou zomaar kunnen. Geen idee.
Laten we dat speculeren maar voor anderen overlaten. Voor het oprichten van een Nederlandse BV heb je ook een adres in Nederland nodig. Je zei net al, ze zaten waar?
In het Olympisch Stadion.
Ja,
in Amsterdam.
Okay.
Een virtuele kantoorruimte.
En daar zijn dan ook weer aanbieders van dat soort adressen bij betrokken, denk ik.
Ja.
Hoe zit dat precies? Kun je daar iets meer over vertellen?
Ze hebben dat adres in Amsterdam kunnen krijgen via twee partijen. Dat is een bedrijf dat heet Flexadu. Dat zit in het zuiden van het land. Die bieden virtuele kantoorruimte aan.
De virtuele kantoorruimte? Het is wel een echt kantoorruimte, toch? Niet virtueel?
Nou ja, volgens mij is het vooral een adres en een telefoniste die opneemt. Afhankelijk van hoeveel je betaalt. Ik geloof bij hun begint het voor op 46,50 per maand.
Maar is dat dan gewoon hetzelfde online als een brievenbus, waar we het ook wel vaak over hebben, brievenbusfirma?
Ja. Ja, en dat is een ontwikkeling. Volgens mij kan me voorstellen, veel luisteraars die kennen die. En nadat de WTT veranderd is in 2018, zie je ook heel duidelijk een opsplitsing in de dienstverlening voor trustkantoren. Dus waar je nu domicilieverlening en eigenlijk alle stappen in dat proces, die vinden op verschillende plaatsen kwijt. Dus de domicilieverlening wordt veel gedaan door flexkantoren, zoals het Olympisch Stadion in Amsterdam. Ja. De administratie wordt dan bijvoorbeeld gedaan door dat Flexedu. Ja. En dan heb je twee partijen.
Die ook weer van elkaar niet eens echt weten wat
er
gebeurt.
Die elkaar niet kennen.
Nee.
Die iets van elkaar huren.
Is de situatie er wel beter op geworden zo?
Geen idee.
Lopen dergelijke partijen die daar dan bij betrokken zijn volgens jou nou ook risico om vervolgd te worden vanwege het niet naleven van de, in dit geval, WTT? Of,
wet toezicht trustkantoor.
Juist.
Nee. Als zij zich netjes aan de wet houden zoals die nu is en gewoon inderdaad niet op het terrein komen van de dienstverlening van de andere partij, dan is er niets aan de hand. Als jij alleen maar aan domicilieverlening doet en verder helemaal niets. Ja, maar ik geloof dat er domicilie plus is, op het moment dat je ook de posten doorstuurt, dan heb je een probleem. Als zij dat niet hebben gedaan, dan is er niets aan de hand.
Ook niet strafrechtelijk?
Ik geloof het niet, nee.
Nou, je zou je kunnen voorstellen, je had wetenschap kunnen hebben van het feit dat hier iets raars aan de hand was en dat had je kunnen melden.
Geen idee. Volgens mij niet. Ja, misschien dat je de WWFT niet, of dat je daar niet aan hebt gehouden, omdat je de 50 euro per maand niet hebt gecheckt. Maar heel veel verder gaat het niet.
Heel even nog over het intrekken van die vergunning. In maart 2022 werd de Litouwse toezichthouder zodanig geagiteerd dat ze de vergunning hebben ingetrokken. Zijn er witwaspraktijken van Trustcom bekend van na die tijd ook?
Nee.
Niet?
Nee.
toen zijn ze ermee opgehouden. Of het is niet bekend.
Het is niet bekend.
Nee, oké. Okay. Nee. En gaan we nu verder meer naar weer het internationale fenomeen. Wat was het verband tussen de praktijken van Trustcom en een Zwitsers bedrijf waarover ik las in je artikel, Solway? Wat deden zij dan?
Solway is een groot grondstoffenconcern met Zwitserse en Russische wortels. En Solway is de afgelopen jaren vrij slecht in de pers gekomen op verschillende manieren. Collega's van het Organized Crime and Corruption Reporting Project hebben er heel veel over geschreven. Samen met journalisten uit Frankrijk van Forbidden Stories. Misschien kennen sommige luisteraars dat.
Nu wel.
En wat het bedrijf eigenlijk heeft gedaan, ook volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie en Financiën. Ze hebben in Guatemala op grote schaal overheidsfunctionarissen omgekocht om hele gunstige mijnbouwcontracten te krijgen voor een aantal nikkelmijnen.
Mm-hmm.
Er is op zich rondom Solway nog meer aan de hand. Het is een groot bedrijf wat ook betrokken was bij een aantal van de bekende Russian laundromats. Heel veel geld is aangemerkt als verdacht door FinCEN, terwijl het door de Baltische Staten stroomde. En doordat al die onderzoeken zijn geweest, had ik toegang tot best wel veel documenten uit die zaken. En wat bleek? De twee hoofdverdachten in die zaak, dat zijn twee Russen bij de Guatemalaanse tak van Solway, hadden contact met een brievenbusfirma die weer bankierde bij Trustcom. En wat je ziet in die transactiepatronen, dat is eigenlijk heel erg interessant. Het is dus de tak in Zuid-Amerika van Solway, koopt op grote schaal computerapparatuur, die volgens de facturen die ik heb, die ook gelinkt staan in het artikel, die kloppen helemaal niet. Dat zie je zo.
Mm-hmm.
Een laptop van Dell Samsung. Of een Intel Core harde schijf met 158 terabyte. Allemaal onzin.
Je hoeft niet heel veel te weten van computers om dit te doorprikken.
Die producten bestaan gewoon niet. Nee. En de facturen waren voor vrij veel geld. 60.000, 70.000, 80.000 euro per keer. Waarmee weer allerlei andere brievenbusfirma's in Polen en in Hongkong werden uitbetaald. Ja, en dan denk ik dat je meteen de vraag moet stellen. Oké, we hebben hier aan beide partijen zit een luchtje aan. Trustcom, daar hebben we het over. Solway zit een luchtje aan. Drie brievenbusfirma's. Eén in Groot-Brittannië die op een verdacht adres staat ingeschreven. Wat is hier precies aan de hand?
Mm-hmm.
En inderdaad, ik denk dat je daardoor kwam de internationale component heel goed in beeld. Want dit is dus, we hadden het over witwassers als dienstverlening. Gaat natuurlijk heel snel in die wereldjes rond. Waar kan je terecht als je zoiets zou willen doen? Wellicht was Trustcom de talk of the town bij de witwassers in die tijd. We hebben het over 2021. Nou, we weten van die boete van de Litouwse Field dat het toen ook al niet goed ging met het KYC-beleid. En kort daarna waren ze hun vergunning kwijtgeraakt. Dus het zou zomaar kunnen dat deze transacties deel uitmaken van waarom het Amerikaanse ministerie van Justitie, de twee Russen waar ik het net over had, uiteindelijk ook op de sanctielijst heeft gezet, de Magnitsky-sanctielijst voor buitenlandse corruptie.
Jeetje, zo heeft het nog veel meer tentakels dan alleen die zaak waar we eerst aan dachten alleen.
Ja.
Hoe kansrijk acht jij het dat hiermee die hele structuur in kaart gebracht is? Of gaan we straks nog veel meer linkjes met allerlei BV'tjes ontdekken?
Ik denk dat er nog veel meer zit. Ik bedoel, het gaat om 2,6 miljard euro. Nu kan ik me ook goed voorstellen dat ze het geld bij elkaar hebben opgeteld, wat ook binnen hun eigen systeempje rondging. Dan tel je twee keer hetzelfde bedrag. Maar ja, volgens het Openbaar Ministerie van Napels had de bank 6.127 klanten uit mijn hoofd. Die hebben waarschijnlijk ook weer allemaal hun eigen maniertjes die daar weer achter zitten. Dus volgens mij, en dat zag je ook wel bij een aantal van de grote witwaszaken van de afgelopen jaar, dat is een balletje wat begint te rollen. Je begint bij een dochter van een Oezbeekse president, die eindigt bij ING en je komt terecht bij weet ik veel waar. Ja. Wie weet.
Ja, we komen nog wel meer te horen naar aanleiding van deze zaak waarschijnlijk.
Ik denk het wel.
Ja. Hoe kansrijk acht jij het dat er dergelijke witwaszaken nog meer bestaan op dit moment? Waar moeten we nog meer alert op zijn?
Vergelijkbaar.
Ja. En dan niet per se direct gelinkt aan deze zaak, maar soortgelijke zaken.
Nou, ik denk heel erg veel. Er is heel recent een rapport uitgekomen van Europol over 800 verschillende criminele misdaadssyndicaten die zij op het oog hebben in Europa.
Allemaal hebben ze behoefte aan witwassen.
Allemaal hebben ze behoefte aan witwassen. Idealiter een soort gesloten loop. Ja. Ik bedoel, als je een Het is één ding om gebruik te maken van een bestaande financiële instelling. Het is een andere om er eentje zelf op te richten die je helemaal onder controle hebt. En zoals ik al zei, kijk, vorig jaar hadden wij bij Follow the Money samen met een aantal internationale media ook al de Bandenia-zaak. En ook in die zaak zie je heel veel verschillende PSP'tjes en EMI's terugkomen. Die er ook allemaal niet zo fris uitzien op het eerste oog.
Heb je het dan over PSP's die in principe wel legitiem zijn, maar misbruikt worden? Of heb je het dan over PSP's die werkelijk onder invloed staan van criminelen?
Een beetje van beide, denk ik. Ik bedoel, ik heb echt ook wel EMI's. Ik doe daar nu ook een beetje onderzoek naar, ook naar aanleiding van de Trustcom-zaak. Omdat ik denk, daar valt echt nog heel veel te halen.
Het leek mij zo interessant aan deze zaak juist dat die Trustcom, dat een vergunninghoudende partij was onder invloed van verdachten. Dat leek mij het specifieke aspect van deze hele casus. Maar jij zegt best kansrijk dat er nog meer van dit soort partijen zijn.
Stel hè, er even vanuit gaan dat dit echt een onderdeel is geweest van een misdaadsyndicaat.
Yeah.
Dat het ook zo bedoeld is opgericht. Ik denk dat je best wel het argument zou kunnen maken dat stel jij bent wel een fintech ondernemer, maar jij denkt, ik haal een heleboel klandizie binnen. Misschien kom je daar gaandeweg achter. Misschien had je die gedachte al voordat je EMI ging oprichten. Is dat dan in zichzelf al een criminele organisatie? Op het moment dat je ook doelbewust natuurlijk gewoon al je toezichthoudende functies laat varen? Of moet het onderdeel... Kijk, ik bedoel, de Trustcom-casus heeft ook natuurlijk iets lekker smeugs. Als dat... Ik bedoel, stel het is een Calabriaans misdaadsyndicaat die doelgericht naar Litouwen trekt om daar een bank op te richten. Om eigenlijk hele platte vormen van criminaliteit daarvoor hun mogelijk te maken en daarvoor het geld wit te wassen. Okay, Wirecard is een goed voorbeeld.
Mm-hmm.
Ook een EMI in eerste instantie. Deed in principe hetzelfde. He, we zijn eerst een gateway voor bedrijfjes die grote banken niet willen hebben. En langzaamaan komen we erachter. Meer klanten, meer commissie. Laat het los.
In het begin van deze podcast gaf je aan, we moeten ons realiseren dat wat wij in Nederland soms zien het onderdeel kan zijn van een veel groter internationaal netwerk. Heb je, nadat we zo dit helemaal doorgesproken hebben, nog een meer aanvullende tips of een boodschap voor de luisteraars?
Wat ik denk dat heel goed zou zijn om heel helder te hebben, en dat is als journalist misschien makkelijker dan als rechercheur, is om de semantische vraag ook een beetje los te laten. Kijk, wij noemen dit nu een internetbank. Ik kan me heel goed voorstellen dat op het moment dat jij zo'n organisatie tegenkomt in een onderzoek en denk je, ach, dat is een EMI of een PSP, dat is een soort kleinere organisatie, een andersoortige financiële instelling en behoeft daardoor misschien minder aandacht. Maar op het moment dat dit soort organisaties praktisch zich gaan vormen als bank en ook wel degelijk een wezenlijk onderdeel gaan zijn in dat transactieverkeer, dan krijgt het in principe dezelfde lading.
Weet je of ze toegang hadden tot Zwift?
Zeker, ja, hadden ze.
Ja, moet wel. Hè? Ja.
We hadden het er net even over. Op het moment dat je heel rigide vanuit een strafrechtelijk of bestuursrechtelijk kader naar zo'n organisatie kijkt, ja, dan is het een EMI in Litouwen, who cares?
Maar toch nog even wat verder nadenken. Waarom zit dat daar?
Het heeft praktisch dezelfde rol ook.
Ja.
Dus het puzzelstukje binnen de witwasketen is niet anders dan bij een legitieme erkende financiële instelling.
Welke bronnen? Ik wil het nou eigenlijk nog even over jouw werkwijze hebben. Hè? Want wat mij betreft hebben we de zaak nu voldoende besproken. Ben je het daarmee eens? Of wil je nog iets toevoegen? Ja. Welke bronnen heb je allemaal gebruikt voor het schrijven van jouw artikel?
Nou, in deze zin, eigenlijk was dit een artikel die vrij snel bij elkaar kwam. Ik bedoel, er wordt vaak van onderzoeksjournalisten gedacht dat wij een soort detectives zijn die eindeloos maanden en jaren werken. Dat is ook wel eens zo. Jullie hebben het in de podcast ook wel eens gehad over een onderzoek van mij over Caribische paspoorten van het land Dominica. Nou, daar hebben we echt anderhalf jaar lang aan gewerkt. Ook omdat we diepgravend onderzoek deden naar 7700 individuele personen. Die ook vaak niet even makkelijk te vinden waren. Dit artikel vrij snel eigenlijk, niet langer dan een week. Met een paar verfstreken kreeg je heel snel eigenlijk heel veel verschillende stappen binnen het witwasproces in beeld.
Mm-hmm.
De virtuele kantoorruimte, de verschillende eigenlijk ook wel klassieke manieren van witwassen, prepaid credit cards, crypto, een EMI in de Baltische Staten, een Italiaanse misdaadorganisatie. En heel snel kwam dat in beeld. Ja. Dus ik zag heel snel wel de waarde ervan om het even bij elkaar te vegen. om toch een goed beeld van deze organisatie neer te zetten.
Ja, maar wat waren dan werkelijk je bronnen?
Nou, de bronnen waren in eerste instantie dus de persberichten van Europol en het Openbaar Ministerie van Napels.
Mm-hmm.
Ook even contact gehad met het Openbaar Ministerie van Napels. De zaak was in principe op poten, dus ze konden er wel een aantal dingen over zeggen.
Hm.
En vervolgens de stap, het verzamelen van wat voor documentatie ligt er al op straat.
Ja.
Wat vaak helemaal niet zo lastig is om te vinden.
Dan ga je ook bij KVK's of zoiets opvragen.
Ja, precies. Ja, ja. KVK's in Litouwen en in Nederland. Het jaarverslag van de Field in Litouwen stond best wel wat in, ook over de boetes die waren uitgedeeld en waarom. En dan hebben wij bij Follow the Money nog ook het geluk dat we wel toegang hebben tot een aantal bronnen die niet zo makkelijk te vinden zijn, of waar heel veel mensen geen toegang toe hebben. Pandora Papers, de Panama Papers, een aantal grote lekken. Het lek over Solway, waar ik het over had. Dat komt ook uit een lek.
Ja, ja.
En om dat dan kort snel bij elkaar te vegen, dat waren eigenlijk de bronnen. En natuurlijk de gesprekken. De gesprekken met de notaris Robert van der Weijden. Wat is daar gebeurd? Wie zijn deze mensen? Kan je dat voor mij in beeld brengen? En dan kan ik het vervolgens met die andere bronnen aan elkaar koppelen, wat dan ongeveer het proces moet zijn geweest in 2017. Toen die twee Italianen naar Nederland kwamen in geest om dat bedrijf op te richten.
En als je dit nou allemaal bekijkt, wat is dan jouw belangrijkste zorg bij het onthullen van zo'n grote witwasstructuur?
Zorg voor het maatschappelijke debat, voor de maatschappij.
Mm-hmm.
Je hoort heel veel over crypto. Je hoort heel veel over online gokken. En dit soort financiële instellingen zijn dan wel de instellingen die daar vaak direct achter zitten. Ja, want een ING gaat je niet meer faciliteren als het goed is. Of dat willen ze vaak niet vanuit een de-risking perspectief. Dus de zorg, als deze organisaties echt massaal een voet aan de grond krijgen, en dan niet per se de criminele organisaties, maar gewoon EMI's die het allemaal niet zo nauw nemen. Mensen lopen gewoon risico om snel opgelicht te worden. Je hoort het de hele tijd.
Mm-hmm.
Genoeg berichten in het AD, NOS.
Ja.
Over toch oplichting die klein voelt. Ik bedoel, als iemand voor 4000 euro het schip ingaat, dat is natuurlijk echt een flink bedrag.
Mm.
Maar de maatschappelijke impact is minimaal.
Mm-hmm.
Dus die organisaties daarachter, de EMI's en de PSP's, als die aan het oprukken zijn, dan vind ik dat wel zorgelijk. Ja.
Mm-hmm. Ik heb nog twee vragen. De eerste is, wat was jouw belangrijkste motivatie om deel te nemen aan deze podcast? Waarvoor dank overigens. En mijn tweede, werk je op dit moment nog aan een nieuw iets? Wat kunnen we binnenkort verwachten misschien? Laten we eerst je motivatie voor het meewerken bespreken.
Ja, nee, ik luister zelf ook. Heel graag ook. Ik bedoel, ik heb een aantal mensen die in de podcast langsgekomen, heb ik ook binnen de context van mijn werk gewoon sowieso gesproken.
Mm-hmm.
Hey, ik schrijf veel over witwassen, veel over witteboorden criminaliteit. En, en het zijn toch hele kundige mensen die je over het algemeen, of eigenlijk altijd in de podcast hebt.
Mm-hmm.
Dus het is ook een stukje kennisdeling. Ik bedoel, zoals ik al zei bij dit verhaal, was het de poging om in een aantal grote verfstreken snel iets in beeld te krijgen. Wat volgens mij vrij nieuw is, dit soort organisaties die zo te werk gaan.
Mm-hmm.
Waarschijnlijk is er is zeker zat aan deze organisatie en hoe die werkt, dat ik niet goed in beeld heb. Ook omdat dat gewoon nog niet op straat ligt en die patronen die zijn nog niet helder in beeld gekomen. Maar ik kan me voorstellen dat de luisteraars van de podcast misschien ook nog nooit met zo'n organisatie in contact zijn gekomen.
Nee.
Waarbij dat later wel gaat gebeuren.
Nou, ik hoop zeker dat ook de podcast bijdraagt aan bewustzijn van dit soort risico's in ieder geval. En sneller misschien ook herkend zal worden. Hey, daar zou iets mis mee kunnen zijn.
Ja, ja.
Ja. Nog nieuwe artikelen die we binnenkort kunnen verwachten?
Altijd. Ja, heel veel. Ja, ik kan over de meeste, niet zo heel veel over zeggen wat het dan inhoudelijk is. Maar we zijn altijd wel bezig.
Dat
ja.
blijft spannend. Lucas Kotkamp, ik blijf je volgen op Follow the Money. Hartstikke bedankt voor je medewerking aan deze podcast.
Heel graag gedaan.
Dit was een aflevering van de AMLC-podcast. Dank voor het luisteren. Wil je geen podcasts missen? Abonneer je dan op de AMLC-podcast in je podcast-app. Wil je meer informatie? Bezoek dan de website van het AMLC op www.amlc.nl. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van het AMLC en volg de AMLC-pagina op LinkedIn. Heb je een reactie op wat je hoorde? Wij zijn geïnteresseerd. Stuur een e-mail naar aml.center_postbus@belastingdienst.nl. Graag tot volgende keer.